Goedemorgen allemaal. Fijn om jullie weer te zien en bij jullie te zijn vanmorgen. Ik wil met jullie vanmorgen naar, eigenlijk denk ik, een heel bekend verhaal uit de evangelie. Marcus 6. Maar ik hoop dat het, net zoals dat voor mij telkens weer is, dat uit zo'n bekend verhaal God dan in ene keer je iets laat zien en daardoorheen spreekt, zodat je, zoals we gezongen hebben, zijn stem hoort. Heel persoonlijk, die jou, die u vanmorgen iets wil zeggen. Ik wil met u lezen uit Marcus hoofdstuk 6, vanaf vers 30. En dat is de wonderbare spijziging, het verhaal van de eerste wonderbare spijziging, zoals er bij mij boven staat. Marcus 6, vanaf vers 30. En er staat, de apostelen kwamen terug samen bij Jezus en berichtten hem al wat ze gedaan en geleerd hadden. En hij zei tot hen, kom hier en ga met mij naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen die kwamen en gingen, ze hadden zelfs geen tijd om te eten. En ze vertrokken in het schip naar een eenzame plaats alleen. En ze zagen hem wegvaren en velen letten erop en ze liepen te voet uit al de steden daarheen en waren er voor hen. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare en werd met ontferming over hen bewogen, omdat ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. En toen het reeds laat geworden was, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden, deze plaats hier is eenzaam en het is reeds laat, zend hen weg. Dan kunnen ze naar de gehuchten en de dorpen in de omtrek gaan om voedsel voor zich te kopen. Maar hij antwoordde hun en zei, geef gij hun te eten. En ze zeiden tot hem, zullen wij dan voor 200 schellingen brood gaan kopen en hun te eten geven? Hij zeide tot hen, hoeveel broden hebt ge? Wat heb je? Ga eens zien. En toen ze het nagegaan hadden, zeiden ze, 5 en 2 vissen. En hij droeg hun op dat alle groepsgewijs moesten gaan zitten op het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En hij nam de 5 broden en de 2 vissen, zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak de broden en gaf ze aan de discipelen, die ze hun zouden voorzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder allen. En ze aten allen en werden verzadigd. Ze raapten de brokken op, 12 manden vol, en ook van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren 5000 man. Tot zover het Bijbelgedeelte. Wat ik eigenlijk regelmatig heb, is als ik zelf in mijn Bijbel zit te lezen, een bepaald Bijbelgedeelte, verhaal wat je soms al heel dikwijls gelezen hebt, dat er dan toch ineens zo'n zinnetje is wat er uitspreekt, waar God je bij stil laat staan en waar je over na gaat denken. En bij mij was dat in dit geval dat eerste stukje, die vraag van Jezus in vers 38, als hij tegen hen zegt, hoeveel broden hebt ge? Met andere woorden, wat heb je? En dat is ook het thema van de boodschap die ik met jullie wil delen vanmorgen. Wat heb je? Die vraag van Jezus toen aan zijn discipelen, maar die vraag van Jezus eigenlijk vandaag aan ons. Wat heb je? Ik weet niet of u er wel eens bij stilgestaan hebt dat als God, als de Heer Jezus, wonderlijke dingen doet, dat hij die op verschillende manieren doet. Ik zou het zo willen zeggen, soms doet hij wonderen uit het niets. Maar soms ook doet hij wonderen uit het iets. Ja? En ik zal u daar een paar voorbeelden van geven van beide categorieën. Kijk eerst met mij even naar Genesis 1. Heel veel van wat God daar doet bij het scheppen, dat is wonderen uit het niets. Ja? God schept de hemel en de aarde uit het niets. Hij schept het licht en de plantenwereld en de dierenwereld uit het niets. Hij sprak en het was er. Veel van de wonderen van de Heer Jezus in het Nieuw Testament kun je daar misschien best mee vergelijken. Hij spreekt een woord en mensen genezen. Soms met een aanraking, soms met een handoplegging, maar ook dikwijls helemaal zonder dat. Gewoon wonderen uit het niets. Maar God in de Bijbel, de Heer Jezus, doet het ook heel dikwijls anders. Dan doet hij wonderen uit het iets, zoals ik het noem. Dan gebruikt hij iets wat er al is. En van daaruit doet hij zijn wonder. Dat is eigenlijk ook bij de schepping het geval. Als je kijkt in Genesis 2, waar wat meer gedetailleerd wordt uitgelegd hoe God de mens heeft geschapen, dan staat er dat hij iets neemt uit het iets, namelijk uit het stof der aarde. En dat formeert hij tot de mens. En dan wordt er ook een ander woord, ook in het Nederlands, een ander woord gebruikt, niet scheppen, maar formeren. Hij geeft er vorm aan. Hij neemt van het stof der aarde en hij vormt daaruit de mens. En zoals u weet, ook de vrouw die hij aan Adam geeft, manin, wordt geschapen niet uit het niets, maar uit het iets. Want hij neemt een rib van Adam en hij maakt vanuit die rib de vrouw. En Adam is zeer tevreden daarover als hij haar ziet. Tot op vandaag zeggen wij nog wel eens, het is een rib uit mijn lijf. Dan hebben we het misschien niet altijd over onze vrouw, maar het zou kunnen, soms. Ook Jezus doet dikwijls wonderen uit het iets. Ja, goed, hij heeft blinden genezen gewoon door een woord. Maar er is bijvoorbeeld ook een voorbeeld dat hij eerst speeksel op de ogen van een blinde legt. En zegt, ga nu maar naar het badwater van Siloam en ga je wassen. En dan gebeurt de genezing. Maar ook als je denkt aan zijn eerste wonder, de bruiloft te Cana, waar hij de beste wijn brengt, zodat de bruiloft voortgezet kon worden. Dan doet hij een wonder uit het iets, want al die vaten moeten eerst gevuld worden met water. En hij verandert het water in wijn. Nou, ook hier bij het wonder van de wonderbare spijziging heb je zo'n voorbeeld van een wonder van God, een wonder van de Heer Jezus, uit het iets. Ja? Want hij vraagt zijn discipelen eerst van, ga eens kijken, wat is er, wat heb je? Ja? En dan gebeurt dat wonder, wat Jezus doet, dat komt voort vanuit 5 broodjes en 2 visjes. Dat is waar het mee begint. Een wonder uit het iets. Trouwens, ook dit wonder is in die zin bijzonder dat hij op meerdere manieren daar mensen bij gebruikt. Hè? Een mens geeft die broodjes en die visjes, maar hij schakelt ook mensen in bij het tot stand komen en bij de uitvoering van het wonder wat hij doet. Ik denk dat God vandaag nog dikwijls wonderen wil doen. Maar dat heel dikwijls wonderen zijn waar hij ons als mensen, waar hij ons als zijn kinderen bij wil inschakelen, bij wil gebruiken. Er zijn zelfs voorbeelden in de Bijbel dat God in zijn almacht, in zijn soevereiniteit, ongelovigen gebruikt om zijn wonderen te doen. Denk aan koning Kores van Perzië, koning Cyrus. Die komt ineens met een bevelschrift dat de Joden mogen terugkeren uit de ballingschap. En in het begin van Esdra en in de kronieken staat dat God de geest van Cyrus aangort om dat te doen. En er is van Cyrus absoluut niet bekend dat hij een gelovige koning is. God kan zelfs in zijn soevereiniteit koningen, bevelhebbers in hun hart geven om dingen te doen die helemaal in zijn plan passen. En een groot wonder veroorzaken. Wist u trouwens dat de Bijbel, en ja, ik onderschat uw Bijbelkennis niet, dus waarschijnlijk wist u dat, dat de Bijbel eigenlijk spreekt over 2 wonderbare spijzigingen. Ja? 2. Als je zo aan het lezen bent en je leest de ene dag het ene stukje en het andere stukje, valt dat misschien niet zo op. Maar er wordt over 2 wonderbare spijzigingen gesproken. En het is Matthäus en Marcus die ze beiden beschrijven. Maar Lucas en Johannes beschrijven alleen de eerste wonderbare spijziging. Maar er zijn belangrijke verschillen tussen die 2 spijzigingen. Bij de eerste gaat het om 5000 mannen die daarbij betrokken waren. Bij de tweede gaat het om 4000 mannen. En dus dat is netjes genoteerd door de verschillende evangelieschrijvers. Bij de eerste wonderbare spijziging blijven er 12 manden vol brokken over. Bij de tweede wonderbare spijziging wordt gesproken over 7 korven. Wordt ook weer een ander woord gebruikt. 7 korven. Maar wanneer die spijzigingen met elkaar vergelijkt, zijn de overeenkomsten eigenlijk natuurlijk nog duidelijker. En ik wil vooral met u stilstaan vanmorgen bij 4 belangrijke overeenkomsten wat betreft die twee spijzigingen. Het eerste wat je ziet en wat je opvalt is dat ze geconfronteerd worden met een onvoorstelbare nood. Een onvoorstelbare nood. Jezus is met zijn discipelen bezig aan de ene kant van het meer van Galilea. Ze zijn de hele dag al druk met een mensenmenigte rondom hen, staat er. En uiteindelijk ontvluchten ze een beetje de drukte van de dag. En Jezus zegt, nu is de tijd, nu gaan we in de boot en we gaan naar de overkant. Even weg uit de mensenmenigte, even tijd nemen om rust te hebben. Een stil moment. Ze gaan in de boot en ze doen hun boottocht, maar misschien hebt u goed meegelezen. En dan ziet u dat de mensen zijn ook niet gek. Ze zien dat bootje gaan en ze zien welke kant het op gaat. En als u er wel eens geweest bent, ja, ze hoefden eigenlijk alleen maar in een cirkeltje, een half cirkeltje om het meer van Galilea heen te lopen. En de staatsen waren er zelfs eerder dan dat de boot aankwam. Dus niks geen rust, niks geen pauze. Ze werden gelijk weer geconfronteerd met die mensenmenigte die hun niet die rust gunde. En is duidelijk, Jezus neemt opnieuw tijd voor die mensenmassa om hen te onderwijzen. Want hij zag ook hun nood. Dan loopt het tegen het eind van de dag en dan grijpen de discipelen eigenlijk een beetje in. En ze zeggen, Jezus, nou wordt het toch wel tijd dat u hen wegstuurt. Want ze zijn al een paar dagen op gang. En als ze nu niet naar de dorpen en de gehuchten gestuurd worden, kunnen ze geen eten meer kopen. En nu, in het Markus-evangelie staat er zelfs bij van het risico zou er kunnen zijn dat ze onderweg zouden kunnen bezwijken. Dus het wordt nu hoog tijd dat we ze wegsturen. In Markus 6, hè, we hebben dat gelezen in het laatste vers, staat dat het over 5000 mannen gaat. Nou, in de nieuwe Bijbelvertaling wordt dat helaas helemaal wegvertaald, want er wordt er gewoon mensen van gemaakt. Maar dat is niet wat er staat. 5000 mannen. In Matteüs 14 staat er zelfs bij, letterlijk, de vrouwen en de kinderen zijn hier niet bijgeteld. Dus het gaat echt over 5000 mannen. Met andere woorden, als je die hele menigte zou moeten zien, ja, waarom niet ook 5000 vrouwen? Hoeveel kinderen zouden ze bij zich gehad hebben? 1? 2? Misschien meer? Als je dan een optelsommetje maakt, dan kom je al gauw bij een groep mensen van minstens 15 à 20.000, wellicht over de 20.000. Ik heb eventjes gegoogeld. Ermelo heeft 24.000 inwoners. Putten net iets meer, geloof ik. 26.000, ja. Aan zo'n soort mensenmassa moet je waarschijnlijk rekenen. Wat die Jezus te eten heeft gegeven hier. Dat was niet mis. Ja. Dus er was hier echt wel sprake van een grote nood. Gewoon al letterlijk materieel gezien. Maar, en dat zie je wel vaker bij Jezus, het gaat hem niet alleen om de materiële nood die er hier is op dit moment. Hij ziet, omdat hij hun hart kent, een onvoorstelbaar grotere nood in hun hart. En dat wordt weergegeven in vers 34. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare en werd met ontferming over hen bewogen, omdat ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. Nou, we kennen die tekst wel. Hè? Met diepe innerlijke ontferming en liefde werd hij bewogen omdat hij die mensen zag. En hij zegt op dat moment niet, jongen, ik ben al een paar dagen met jullie bezig geweest. Laat ons nou even gerust. Hij wijdt zich opnieuw aan hen, want hij ziet de grote innerlijke geestelijke nood. Als schapen zijn ze zonder herder. Nou, we kennen dat beeld natuurlijk. Wat vaker voorkomt in de Bijbel. Hè. Vandaag zetten we schapen gemakkelijk op een weiland met een hek, met een afrastering. Hè. Kunnen ze niet weglopen, kan er niks gebeuren. Veilig. Maar zo was het natuurlijk niet in het Midden-Oosten. Daar waren schapen nog in schaapskuddes. Trouwens, hè, we zitten hier op de Veluwe. Afgelopen zomer waren we hier ook weer een paar weekjes. En ergens tussen Elspeet en Ermelo hebben we een tijdje staan kijken naar een herder die met zijn schaapskudde bezig was. En zijn hond daar rondomheen en hoe die dat allemaal deed. En een aantal mooie foto's getrokken van die schaapskudde hier op de heide. Maar schapen zonder herder. En zonder herdershond, lopen verloren. Zijn in geestelijke zin verloren. Zijn een prooi voor wilde dieven, voor wilde dieren, voor dieven en voor rovers. Dat is wat Jezus zegt in Johannes 10 als hij over zichzelf spreekt als de goede herder. En de vraag die ook daaruit op ons afkomt vandaag is, hoe zijn wij eigenlijk bezig met mensen? Hoe kijken wij naar mensen? Gaat het dan alleen maar over economische cijfers? Hè? Je zou het vandaag de dag bijna denken als je alleen maar naar het nieuws kijkt. Of gaat het ons als christenen veel meer om die innerlijke, geestelijke nood waarmee mensen rondom ons, vlak rondom ons, leven, proberen te overleven? Als mensen Jezus niet kennen, en natuurlijk weten we dat ergens wel, dan zijn ze verloren. Als schapen zonder herder. Dan zijn ze een prooi voor wilde dieren, voor dieven en voor rovers. En voor Jezus is dat een synoniem van de Satan. Van de duivel die hen in de greep heeft en die het op hun leven te zien heeft. Wat een nood. Wat een nood kan er soms bovenkomen als je een simpel gesprekje hebt met iemand. Waar je even de tijd neemt en vraagt, hoe is het eigenlijk met je? Misschien een buurvrouw, misschien een buurman, misschien iemand op je werk. En dan ineens, tot je verbazing soms, komt de hele boel eruit en vertellen ze waar ze mee zitten. En ja, enorm. Wat een nood kan er zomaar in één keer op je bordje gelegd worden als je de tijd neemt om even naar iemand te luisteren. Soms kan het je ook je zo machteloos doen voelen. Het verdriet wat er ineens uitkomt, de moeilijke dingen die mensen mee te maken hebben, de pijn die ze ondergaan. Het kan je soms, als je niet oppast, zo overweldigen. En dan gaat het eigenlijk alleen nog maar om die één en die twee en die paar die je kent in je eigen omgeving. Laat staan als de nood van een grotere groep mensen op je af zou komen of als de nood van de wereld, hè, in zijn intentie ons op ons afkomt en dat gebeurt van tijd tot tijd, dan duizelt je soms het helemaal. En dan zie je dat Jezus hier zegt tegen de discipelen eigenlijk, lossen jullie het maar op, die nood. Geven jullie ze maar te eten. En ik denk, ja, ik begrijp de reactie van de discipelen wel. Ja, maar Heer, wacht even, hoe moeten we dat nu doen? Voor zo'n massa, dat is toch onmogelijk. Dat is toch onbegonnen werk. En dan komt Jezus met die vraag die mij een beetje triggerde. Hè? Wat heb je? Ga eens kijken, wat is er aanwezig? Hè? Ik heb dat als mijn tweede punt genoemd, onvoorwaardelijke beschikbaarheid. Onvoorwaardelijke beschikbaarheid. Jezus zegt tegen zijn discipelen, inventariseer eens even. Wat heb je? Wat is er aanwezig? Ga eens kijken wat er aanwezig is om dat grote probleem op te lossen. En dan gaan die discipelen dus, niet tussen die 5000, maar tussen die 15, 20, misschien wel 25.000 mensen, gaan ze zoeken en ze kijken, wat is er? Hebben jullie soms iets mee? Hebben jullie broodjes? Is er bij jullie vis? Misschien een banaan, een appel? En dan komen ze terug en als je dat beseft, dan denk je, wat armzielig is dat? Met 5 broodjes en 2 visjes. Tussen die hele massa mensen hebben ze niks meer gevonden dan 5 broodjes en 2 visjes. Ik denk dat de discipelen zich gewoon beschaamd hebben gevoeld. En zo van, ja, Jezus, ja, kijk, u hebt gezegd, wat heb je? Kijk, hier zijn we. Het is niks, maar ja, 5 broodjes, 2 visjes. Maar tegelijkertijd dachten ze, ja, nou, daar zijn we mooi mee. Wat moeten we hiermee? Wat moeten we hiermee? Ze zeggen dat ook letterlijk. In Johannes 6 staat erbij in diezelfde geschiedenis. Maar wat betekent dit voor zoveel? Hier kunnen we toch niks mee? moeten we hier nu die mensenmassa mee gaan voeden? 5 broodjes, 2 visjes. Wat kunnen we hier nu mee doen? En toch is dit de vraag die ook vandaag, vanmorgen, op jullie afkomt. Die de Heer Jezus aan jullie, aan mij wil stellen. Wat heb je? Wat wil jij geven, beschikbaar stellen, onvoorwaardelijk beschikbaar stellen aan Jezus? Wat wil jij aan hem geven? Want Jezus wil nog steeds wonderen doen. In onze directe omgeving, in onze familie, in onze vriendenkring. Ik ben daarvan overtuigd. Hij wil wonderen doen uit het iets. Door jou en mij daarbij te betrekken. En daarom vraagt hij heel persoonlijk aan ons vanmorgen. Kijk eens goed rondom je, in je eigen leven. Wat heb je? Wat wil jij beschikbaar stellen aan mij? Wat heb jij om als aandeel in de oplossing voor de grote nood die op ons afkomt? Ja, maar Heer, net als de discipelen, ja, maar Heer, wat ik heb, dat schiet tekort. Dat is maar zo weinig. Hoe kan dat nu een verschil maken na zo'n menigte? Na zo'n grote nood die van alle kanten op ons afkomt. Hoe kan ik daar nu in bijdragen? Zelfs als gemeente van Ermelo zijn we toch in verhouding maar een klein groepje. Als je het vergelijkt met de enorme geestelijke nood die rondom ons is. We hadden in augustus, in de zomer, opnieuw een sportquestweek. Hè? Een sportkamp voor tieners in Brakel en omgeving. Om hen via de sport te bereiken met het evangelie. En een heel deel van onze kleine gemeente heeft daarbij geholpen. Hè? Een aantal gaven iets van hun tijd. Anderen hebben voor die week gebeden in hun gebed. Anderen waren dienend bezig achter de schermen bij de organisatie, door maaltijden te maken voor de teamleden, door bekertjes water in te schenken voor de sporters in de pauze bij de sporthal. Weer anderen hebben geld geïnvesteerd zodat het mogelijk was om de sporthal af te huren enzovoort. Anderen weer hebben een luisterend oor gehad om in de pauze en nadien met de jongelui in gesprek te gaan, hun verhalen te horen, soms met de ouders die ze afzetten en die ze weer ophaalden. Allerlei mogelijkheden waren er om betrokken te zijn, begrijp je? Jullie hebben allerlei acties, ook vanuit jullie gemeente. En de vraag die we moeten stellen is, wat heb jij om te geven? Wat stel jij beschikbaar om daar deel aan te hebben? Want we hebben allemaal van God iets gekregen om te gebruiken. Ja, maar zeg je opnieuw, wat betekent dat voor zoveel? Hoe kan dat nou bijdragen in de geestelijke nood? Hè? Laat staan in de geestelijke nood van de streek rondom ons heen. Laat staan in de nood van Nederland of van Europa of van de hele wereld. Er komt zoveel op je af. Wel, kijk met mij dan nog eens goed naar dit verhaal. Want het is inderdaad niks op die grote massa. 5 broodjes en 2 visjes. Maar wat gebeurt er? En dat is mijn derde punt. Dat hele weinige werd in de handen van Jezus gelegd. In de open handen van Jezus werd het neergelegd. Dat wat niks was, dat wat niks kon betekenen, dat wat veel te kortschietend was, werd in de handen van Jezus gelegd. En daar alleen gebeurde het wonder. In de handen van Jezus. Het jongetje was nodig. Hè? Het was zijn lunchpakketje trouwens. Hè? Johannes 6 vertelt dat. Een jongetje had zijn lunchpakketje gegeven. Mogen we niet vergeten. Ja? Dat was zijn bijdrage geweest. Maar het wonder gebeurde in Jezus' handen. Het jongetje deed het wonder niet. De discipelen die uiteindelijk het brood en de vis uitdeelden, deden het wonder niet. Het wonder geschiedde in de handen van Jezus. Niet ervoor, niet erna. Het was een werk van God en het was geen werk van mensen. Nu, de handen van Jezus, daar kun je wel een hele preek apart over doen. De handen van Jezus. In een ander mooi lied wat we soms zingen staat, dat is de hand die aard en hemel schiep. Hij is de schepper, mede de schepper van alle dingen. Dat zijn de handen die de zieke aanraakten. De handen van Jezus, die trokken die kleine kinderen op zijn schoot, die hij zegenend op ze legde en hun zegende. Die handen van Jezus, dat waren die handen die aan het kruis uitgestrekt werden voor onze schuld. Die handen van Jezus, dat zijn die handen toen hij opstond uit de dood, waarmee hij weer onder zijn discipelen kwam en dat hij zei, kijk mijn handen, dat ik het echt ben. En als hij naar de hemel gaat, wat is het laatste wat de discipelen zien als ze hem nastaren? Het eind van het Lucas-evangelie eindigt daarmee, zegenende handen. Dit is de houding van Jezus als de discipelen hem nastaren terwijl hij naar de hemel gaat. Zegenende handen. Het zijn die handen, en of ze nou gevouwen zijn of biddend uitgestrekt zoals de Joden dat deden. Het zijn die handen die vandaag als hoge priester voor ons bidden. Net als voor Petrus, zodat ons geloof niet zal bezwijken. Het zijn die handen van Jezus waar het hier over gaat. Waarvan Jezus zegt, de Vader die heeft mij alles gegeven en wat de Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit mijn hand. De handen van Jezus. En we zingen er soms over in dat prachtige lied, veilig in Jezus' armen. Hè? Veilig in Jezus' handen. Is de veiligste plek op de hele wereld. Dat je leven mag rusten in de handen van Jezus. En ik hoop dat jouw leven daar al rust. Maar de vraag van morgen van Jezus aan jou en aan mij gaat nog een stap verder. De vraag vandaag is niet, is je leven al in zijn hand, maar wat heb je van jouw leven, wat hij je heeft gegeven, beschikbaar gesteld aan hem? En in zijn hand gelegd, want hij dwingt een mens niet, hij dwingt een kind van God niet om van onszelf te geven aan hem. Hij vraagt ons, hij nodigt ons eigenlijk uit. Hoeveel van onze tijd, hoeveel van onze gaven, van onze talenten hebben we echt bewust beschikbaar gesteld in zijn hand? Van je bezit, van je inzet, van je tijd, hoeveel ligt daar in zijn hand? Of zeg je nog steeds als excuus, ja, maar daarvoor heb ik geen tijd hoor. Nee hoor, daar heb ik geen tijd voor. We hebben voor alles tijd wat we belangrijk vinden, wat prioriteit heeft in ons leven. Wat heb jij aan Jezus gegeven? En met andere woorden, wat van wat jij hebt gegeven aan Jezus kan deel worden aan de oplossing van de nood van de wereld, dichtbij en verder weg. Want kijk eens wat Jezus doet met alles wat in zijn hand wordt gelegd hier. Dat is mijn laatste punt, mijn vierde punt. Er ontstaat een overweldigende overvloed. Een overweldigende overvloed. In de handen van Jezus vindt het wonder plaats. De wonderbare vermenigvuldiging hebben we het genoemd. En dat gaat dus om 15.000, 20.000 en van mijn part misschien wel 25.000 mensen worden gevoed. Het is niet zo dat ze allemaal een stukje brood krijgen. Hè? Je moet het goed lezen. Want dan staat er in vers 42, ze aten allen en werden verzadigd. Hè? Een andere vertaling zegt, toen iedereen volop gegeten had. Ze mochten doorgaan met de broodjes en de visjes, totdat ze niet meer konden. Nee, ik ga geen grapje over de Hollanders maken. Het was op z'n Belgisch. Je mocht blijven doorgaan. We hebben er een mooi woord voor, dat is een Frans woord, à volonté. Als er bij ons een eten is, waar mensen voor uitgenodigd worden, en er staat bij à volonté, dan mag je doorgaan totdat je niet meer kunt. Ja? Ze zitten altijd grapjes te maken over de Hollanders, dan krijg je een koekje bij de koffie en dan gaat de trommel weer in de kast. Bij de Belg blijven de koekjes op de tafel staan totdat het allemaal op is. Nee. Maar de Nederlanders die geven veel meer dan de Belgen. Vergeet dat niet. Dat zet ik er eventjes tegenover. De offers die Nederlanders brengen, helaas moet ik dat zeggen, zijn vele malen groter. Dat moeten de Belgen nog leren. Maar volop gegeten, totdat ze niet meer konden. Dat is wat Jezus hier doet. Dat is wat me herinnert aan wat Jezus in Johannes 10 zegt. Ik ben gekomen opdat ze leven hebben in overvloed. Niet zomaar een beetje karig, een klein beetje, maar overvloedig leven. Het begon met 5 broodjes en 2 visjes. Het lunchpakketje van 1 jongetje. Dat is wat God doet met het weinige wat wij hem hebben gegeven, in zijn hand hebben gelegd. Ik wil daar een klein voorbeeld van vertellen. En mijn vrouw gaat dat niet leuk vinden, maar het gaat over mijn vrouw. Jaren geleden. Het gaat over Louis en Annemarie. Een echtpaar wat wij jaren geleden leerden kennen in Gerardsbergen. Van de week, daarom moest ik eraan denken, waren ze opnieuw op bezoek bij ons in een kring om te vertellen over hun werk dat ze met Tierfund doen in Servië. Onder Roma-zigeuners, die daar enorm onderste van de maatschappij, moeilijk tot en met. Daar dienen ze al jarenlang met Tierfund. Maar het verhaal van Louis en Annemarie begon in Gerardsbergen. Ze hadden daar een winkeltje, op een van die prachtige klimmende straten, he, naar de muur toe. En Treinie kwam daar regelmatig. Ze hadden daar huishoudelijke dingen, maar ze merkte op, er was een plank in die winkel waar steeds meer occulte dingen op kwamen te liggen. En boeken, andere materialen, en ze had dat gezien. En dat had haar geraakt. En in die tijd, we hebben een evangelisatietijdschrift, dat heet Wegwijzer. En in die tijd hadden we een wegwijzer met als thema het occulte in het licht van de Bijbel. En ze zei tegen mij, Henk, wil jij uit het gebouw een keer zo'n wegwijzer meenemen? Want ik heb op mijn hart om die wegwijzer naar Louis en Annemarie, die mensen daar te brengen. Want ze zijn niet goed bezig. En ik wil ze waarschuwen. Maar Henk, je kent me misschien een beetje, was dat vergeten en was dat nog een keer vergeten en nog een keer vergeten. En Treinie heeft het me wel een paar keer moeten herinneren. Uiteindelijk op een zaterdag had ik die wegwijzer toch mee. En zonder dat ik het wist, waarschijnlijk was ik nog bezig met mijn preek, was ze op de fiets de stad in gegaan. Ik wist er niks van. En ze was naar het winkeltje van Louis en Annemarie gegaan met die wegwijzer. En ze hoopte dat ze Annemarie zou tegenkomen, want daar had ze al gesprekjes mee gehad enzovoort. Maar Annemarie was er niet en Louis stond daar. Een kordaat baasje, heel goed wetend wat hij wil. En met bibberende benen en een beetje angstig had ze die wegwijzer gegeven en gezegd, je moet dit eens lezen, want jullie zijn niet goed bezig. En misschien heeft ze wel gewezen op die plank enzovoort. En toen is ze gauw weggegaan. En nog wat boodschappen in de stad gedaan. Ik weet niet meer precies hoe lang, maar ik denk binnen een half uur kreeg ik een telefoontje. Louis aan de telefoon en hij stelde zich voor. Hij zegt, uw vrouw is hier denk ik geweest en ze heeft me iets overhandigd en ik ben dat aan het lezen. En ik bemerk dat we niet goed bezig zijn. Wilt u bij mij komen en mij uitleggen wat u bedoelt en wat het evangelie precies inhoudt? Zijn hart stond open. En de week daarna ben ik met een andere broeder naar Louis en Annemarie thuis gegaan. En ze hebben hun hart voor de Heer Jezus geopend. Zo radicaal. Hij was zelfs lesgever in occulte dingen, gaf cursussen daarin. Ze hebben, toen ze tot geloof kwamen, brieven geschreven naar al hun cursisten, hoe Jezus hun leven had veranderd. Ze zei, mensen zijn tot geloof gekomen door hen uit die kring. Ze hebben uiteindelijk in de gemeente hun plaats gevonden. Ze hebben in Gerardsbergen een voedselverdeling opgezet voor kansarmen, wat jarenlang in Gerardsbergen doorgang heeft gedaan, geholpen door vele andere broers en zussen. En nu zitten ze al jaren met Tierfund, hij is al 65 geweest, hè? Nog steeds met hun volle hart in Servië voor kansarme Roma-zigeuners van alles te doen. Ook voedselverdeling, soms een dak repareren, soms een kachel neerzetten. Alles wat nodig is, hij is heel handig, maar met een hart voor de Heer en altijd met het evangelie verkondigend. Ja, en waarom vertel ik dat nu allemaal? Wel, dat begon allemaal met 1 evangelisatietijdschrift, wat Treinie op haar hart kreeg om dat op het juiste moment, op de juiste plaats, af te leveren. Dat is dat lunchpakketje van dat jongetje. Het stelt niks voor als je het goed beschouwt. Maar als het in de handen van Jezus komt, wat kan hij fantastische dingen daardoor doen? En daarom komt alleen de eer en de glorie aan hem toe van dit verhaal. Ik hoop dat u dat begrijpt. Maar dat is wat God doet met het kleine wat wij in zijn hand leggen. Ik wil afsluiten met twee korte gedachten. Want toen ik met deze preek bezig was, bleven er een paar dingetjes zo spoken in mijn gedachten. Want ik dacht, dat kan toch eigenlijk niet. Hè? Ik heb u net zitten vertellen, ja, daar moeten mensenmenigte van 15, 20, misschien wel 25.000 mensen geweest zijn. Hè? Zo groot als Ermelo of als Putten. Ja. Dat ze daar inventariseerden en dat ze terugkwamen met maar 5 broodjes en 2 vissen. Ik snap dat niet. Had alleen dat jongetje dan maar een lunchpakket mee? Niemand een stuk fruit, wat is het daar, een banaan of een mango? Het groeit er allemaal rond het meer van Galilea. Niemand anders brood en vis? Of hadden ze het wel bij zich? Maar toen ze de discipelen zagen komen, als we dat weggeven, dan hebben we straks zelf geen lunch meer. Begrijp je wat ik bedoel? En dat jongetje had gezegd, hier. En dan die tweede gedachte. Dan komt dat jongetje 's avonds thuis. Laten we even aannemen dat zijn moeder er niet bij was die dag. Hij komt thuis. En hij wil dat hele verhaal aan zijn moeder gaan vertellen. Zegt, mama, weet je wat Jezus met mijn lunchpakketje gedaan heeft? Snap je het? Ik denk, als wij straks in de hemel komen. Dat we blij verrast gaan zijn. Als we ontdekken. Wat Jezus gedaan heeft met dat weinige, dat tekortschietende van ons, maar wat we dan toch maar in zijn handen hebben gelegd. Amen. Zullen we een moment stil worden? En praat maar met de Heer in de stilte en dan wil ik zo met een kort gebed afsluiten. Heere God, Heere Jezus, soms hebben we onze mond vol over zendingswerk. En we steunen dat ook als gemeente. Maar eigenlijk is het zo simpel, zo dichtbij. Want u roept ons allemaal. En we moeten niet opkijken tegen mensen die u roept om misschien wat verder weg te gaan. Maar we zijn allemaal zendelingen. We zijn allemaal dat zout der aarde en dat licht van de wereld, die getuigen die we mogen zijn rondom ons heen, gewoon waar u ons gesteld hebt. Wij kunnen allemaal 10 minuutjes de tijd nemen om met onze buurvrouw of met dat oudje in de straat even te praten en te luisteren vooral, wat ze misschien met ons wil delen. We kennen allemaal mensen die verdriet hebben en het moeilijk hebben en misschien wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken op de een of andere manier. We kunnen allemaal een evangelisatietijdschrift afgeven als we dat biddend hebben voorbereid op het juiste moment en aan de juiste persoon. Het is allemaal niet zo moeilijk, maar waar het om gaat is, zijn we bereid? En u vraagt aan ons vanmorgen, wat heb je? En dan moeten we niet komen met ons te vergelijken met een andere broer of zus en zeggen, ja, maar die kan het allemaal veel beter en wat die allemaal heeft. Ja, ik kan begrijpen dat u dat kan gebruiken, maar dat wat ik heb is zo klein. Want dat wat dat jongetje had, was ook niet veel. 5 broodjes en 2 visjes en het trok op niks als het ging over zo'n grote menigte mensen. Wat kon je daar nu mee doen? Maar dat wat u ons hebt gegeven, Heer, en we weten het ook vanuit andere verhalen in de Bijbel, daar zullen we straks rekenschap van moeten afleggen, wat we ermee gedaan hebben. Help ons toch. En u hebt ons vanmorgen willen aanmoedigen om niet meer naar anderen te kijken, maar om gewoon dat in uw hand te leggen. Dat beetje van onze tijd wat we hebben, dat van ons bezit, dat van onze gaven, van onze inzet die gevraagd wordt. Om het echt in uw hand te leggen. En wat een wonder doet u dan. Heer, soms vragen we ons af, Waarom doet u niet meer wonderen hier bij ons? En is de tijd van opwekking voorbij? Maar als we dit zien, zo eenvoudig, zo simpel, dan weten we waar het begint. Dat ons hart voor u openstaat. Dat we echt bereid zijn om wie we zijn, wat we hebben gekregen van u, want het komt allemaal van u, om het gewoon beschikbaar te stellen aan u. En dan gaan we verwonderd zijn. Dan gaan we verrast zijn. Dan gaan we straks in de hemel niet weten waar we met onze vreugde moeten blijven. Om wat u gedaan hebt door het weinige, tekortschietende, dat wat van ons kwam. Amen.